Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad heet ik jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgegaan wordt door mevrouw Beatrijs Hofland uit Oosterhout, Anne Woltering uit Wassen bespeelt het orgel, Harry doet de lezingen. En na afloop van de dienst drinken we koffie. De collecte. De eerste rondgang is voor de Moldavië-actie van Max Slachter. De tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het onderhoud van het kerkhof. Nog wat andere mededelingen. Donderdagochtend 22 mei is er een werkochtend bij de begraafplaats in Oud-Drimmelen. We beginnen om 9 uur en Henk Oosterwijk heeft beloofd hij zal taart of cake bakken. Volgende week zondag 18 mei is er dienst in Maden. Nee, volgende week zondag 25 mei is er dienst in Maden, waarin dominee Niels den Toom uit Teteringen zal voorgaan. En het afscheid van en bevestiging van ambtsdragers gaat op zondag 8 juni Pinksteren plaatsvinden. Gelukkig hebben we voor Pinksteren een predikant gevonden die dat wil doen. We beginnen vanochtend met Psalm 104. Psalm 104, de versen 1 en 2. En na voten maar groet zingen we ook nog het Klein Gloria, als kan bij de staande. Namens de kerkraden wens ik al een goede dienst toe. En Beatrijs, jou wens ik God zegen.
Laten wij ons bemoedigd weten zoals we bij elkaar zijn gekomen, verenigd in ons verlangen en zoeken naar de bron van liefde, goedheid en trouw. die wij God noemen, de kracht die ons draagt, die onze waarheid kent en die er altijd voor ons is. Vrede van deze God voor u en de wereld, nu en altijd. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader, in de rust van dit moment komen wij tot u. Het is soms zo moeilijk om stil te zijn voor uw aangezicht. De hectiek om ons heen kan groot zijn. Zoveel stemmen en zoveel te doen. Help ons om stil te zijn en dat soms de stemmen in ons mogen zwijgen, zodat we uw stem kunnen horen en verstaan. Open onze oren om te horen wat u ons wilt zeggen, want wij verlangen ernaar om u te ontmoeten. Kom ons tegemoet in de stilte van dit moment. Amen. Wij zingen loflied, lied 657, de versen 1, 2 en 3.
Oh,
Laten we samen bidden. Eeuwige, u weet hoe het met ons is, wat wij hebben en wat wij ontberen, wat wij zijn en niet zijn. Wij doen het beste dat we kunnen. We nemen onze taken en talenten op ons om ze uit te voeren en stellen ons open voor elkaar. En daarbij vragen we om uw zegen, zodat dat ook als onze dagen angstig of verdrietig zijn, wij uw naam kunnen zeggen en naar u roepen. Dat het duister verbleekt. Het duister dat als een sluier over uw wereld hangt en elke dag opnieuw de dagen kleurt. Maar zie ons hier voor uw aangezicht en schenk ons het vertrouwen dat alle mensen u ter harte gaan en van betekenis mogen zijn in uw naam. Amen. De eerste schriftlezing deze morgen zal zijn uit Handelingen 11, de versen 19 tot 30, waarna wij lied 320 zingen.
De gemeente in Antiochië. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Venetië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabas heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.
tweede lezing deze morgen is de evangelielezing uit Johannes. Johannes 4, de versen 5 tot en met 42.
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en dan hoef ik niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan maar weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u er nou mee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias kunnen zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwig leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de ene zaait en de andere maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen al gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door de getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me, zei ze. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleven nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven nu niet meer om wat je gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.
Onze Heer Jezus Christus. 2 verhalen deze morgen. 2 verhalen die vrij veel tekst nodig hebben om tot de kern te komen. Het eerste verhaal uit Handelingen, waaruit blijkt dat de vroege kerk tot leven komt. Een soort keerpunt. Want de christelijke boodschap breidt zich in dit verhaal uit naar de niet-Joden. En als levend voorbeeld wordt Antiochië het centrum van dat groeiend geloof. En ze noemden zich christenen. Vanuit de crisis van het verlies van Jezus blijken deuren open te gaan. En dat roept meteen de vraag op, wie nodigen wij uit? Als wij door het donker naar het licht kunnen komen, wie mag er dan met ons meegaan? En hierin speelt Barnabas een grote rol. Hij ziet Gods werk, hij bemoedigt deze gemeente en hij haalt uiteindelijk ook nog Paulus erbij. Want hij begrijpt dat geestelijke groei ook samenwerking vraagt. En meteen een volgende vraag. Hoe kunnen wij in onze kerken, op het kruispunt waar ook wij ons bevinden, zoals Barnabas zijn, de bruggenbouwers die anderen opzoeken, bemoedigen en ook nog eens ruimte geven aan talenten? En die samenwerking die zien we overal terug in onze maatschappij, althans de behoefte tot samenwerking. En in mijn jarenlange werk in verschillende zorginstellingen was dat altijd het adagium van alle managers. Laten we vooral samenwerken. Maar dat was geen vrije oproep tot elkaar te vinden. Dat was vaak iets gegeven vanuit de schaarste. De schaarste van mensen en middelen om mee samen te werken. De schaarste van zorgverleners die de almaar groter wordende vraag om zorg niet altijd kan beantwoorden. En dan zijn er bruggenbouwers die zeggen, wij weten hoe dat moet. Wij hebben gevonden dat we met technologie mensen kunnen vervangen en daardoor een samenwerking kunnen aangaan die iedereen ten goede gaat komen. En zoals dat gaat met bruggenbouwers, die leggen soms een stevige brug neer waar iedereen overheen wil. En als iedereen dan op die brug staat of de overkant al bereikt, dan blijkt ineens dat die brug een beetje wankel was. En wat gebeurt er als er wankele bruggen zijn en er staan nog mensen op? Dan verlies je ook weer mensen. En dan wordt de brug misschien geen brug naar de overkant, maar een halteplaats waar niemand het goed heeft. De samenwerking die Barnabas stimuleert heeft een kant die naar buiten gericht is, die ook een beetje spannend is. Want in plaats van naar binnen te keren en te zeggen, hier liggen onze talenten, hier ligt onze kracht. Wij hebben Jezus gehoord en wij volgen hem, kijkt de gemeente toch nog naar buiten. De mensen van de gemeente in Jeruzalem zijn de anderen, de niet-Joden. En daar wordt het spannend, want als je de niet-Joden uitnodigt, in die tijd althans, zet je dus een deur open naar een groep mensen van wie je niet weet wat je kan verwachten. Kunnen we daar wel mee samenwerken? En wonderlijk genoeg wordt die vraag niet gesteld. En dat is misschien wel het hele christelijke aan wat je hier hoort. De vraag wordt niet gesteld, kunnen wij wel met jullie samenwerken? Maar de vraag wordt gesteld, waar krijgt het geloof handen en voeten? De vraag wordt gesteld, voor wie is God op aarde gekomen? En hij wordt meteen al beantwoord. Voor iedereen. En met het uitnodigen van Paulus wordt dat ook serieus genomen. Wordt het handen en voeten gegeven, wordt er materiële ondersteuning verleend aan die nieuwe gemeente. En nogmaals, wij weten niet welke vragen er leefden en er gesteld zijn. Wij moeten het doen met het verslag wat hier in Handelingen gegeven wordt. Deze gemeente ging uit van de eigen kracht. En u snapt al een beetje waar ik naartoe wil. De processen waar wij als gemeente in staan, zouden ook mogen uitgaan van die eigen kracht. En niet voortdurend de ander te bevragen op wat heb jij in te brengen? Welke brug moeten wij slaan om elkaar te bereiken? Maar wees zelf die brug. Uitgaand van de hoop En het geloof en het vertrouwen dat er al lang wat ligt aan vruchtbare grond. En natuurlijk moet je een brug bouwen om de overkant te bereiken. En natuurlijk heb je daar mensen en middelen bij nodig. Maar de oever waar je zelf staat als gemeente, als gelovig mens, is geen oever die met de minste of geringste stormbui verzakt. Je mag erop vertrouwen dat daar al een fundament ligt. En dat is misschien ook de brug naar het andere verhaal. Het verhaal uit Johannes 4, waarin er van allerlei ongewone dingen gebeuren. Natuurlijk ongewoon, omdat bij ons het water uit de kraan stroomt en wij niet naar een put hoeven te gaan. Maar de ongewoonheid zit hem in het onverwachte. Jezus reist door Samaria. Dat is ongebruikelijk voor een Jood, dat is vreemd terrein. Jezus ontmoet daar een vrouw alleen. Ook ongebruikelijk. Het tijdstip van de ontmoeting, het heetst van de dag, is ook ongewoon. En is misschien een teken dat deze vrouw het liefst niet in contact komt met anderen. Jezus spreekt haar aan, ook ongewoon. Want hij doorbreekt daarmee de culturele, de sociale en de morele grenzen. Hij spreekt de ander aan in haar anders zijn. En aan het eind van het evangelie hoorden we: hij weet alles van mij. En dat zinnetje bracht mij op de gedachte dat wat hier gebeurt niet zozeer een ontmoeting is tussen twee vreemde werelden, maar een ontmoeting tussen iemand die de deur wijd openzet en zegt: ik ken jou en ik zie jou. En haar levensverhaal ligt op tafel. Haar levensverhaal ligt op straat. Ik ken jou, ik zie jou. En misschien heb je geen zin om mij te ontmoeten, maar ik zie jou en je bent mijn mens, zegt Jezus als het ware. In mijn werk in het ziekenhuis, en dat vertel ik wel vaker aan u, hoor ik veel levensverhalen van mensen. Elk verhaal dat iemand mij vertelt, is een verhaal van leven waarin de dood altijd op de loer ligt. En soms is dat niet de fysieke dood, maar ook wel de sociale dood. En dat zijn grote woorden, en daar bedoel ik mee dat heel veel mensen in hun levensverhaal iets meedragen van een niet gekend zijn, een genegeerd zijn, een over het hoofd gezien zijn. En in die levensverhalen, waar ik altijd weer met bewondering naar luister, want het zijn geen kant-en-klare verhalen. Het zijn soms wel verhalen met een kop en een staart, waar mensen al heel vaak over in gesprek zijn gegaan. Maar het zijn geen verhalen die af zijn. Het zijn verhalen die vragen om een antwoord. En niet een antwoord in de persoon van een ander mens dat het wel weet, maar misschien wel een geloofsantwoord. De ontmoeting staat dan centraal. En dat doet me denken aan de uitspraak van een Joodse geleerde, Martin Buber, die zegt: alle werkelijke leven is ontmoeting. En in die ontmoeting van Jezus met deze vrouw stelt hij zichzelf centraal. En dat is niet iets wat wij gebruikelijkerwijs doen in onze contacten, in ons dagelijks leven. Als het goed is, stel je niet jezelf centraal, maar de ander. Maar Jezus doet dit wel en hij doet dit met recht en reden. En hier bij Johannes is het ook eigenlijk de eerste plek in het evangelie waarin Jezus zegt dat hij de Messias is. Hij is de bron. En hij begint dat hele grote geheimenis met: geef mij wat te drinken. En dat is misschien wel wat mensen mij vragen als ik op mijn eigen manier bij ze kom, in zo'n ziekenhuisbed, geef mij iets te drinken, soms heel letterlijk. En soms heel figuurlijk. Geef mij iets in handen waardoor ik begrijp wat me overkomt. Geef mij iets waardoor ik dat verdriet dat nu zo hoog zit, iets kan laten zakken. Wil je met me bidden? Vroeg vorige week een oudere meneer aan mij. Hij lag op een kamer met 4 anderen en het was het drukste tijdstip van de dag in het ziekenhuis, 11:30. De voedingsassistenten kwamen binnen met eten. De verpleging deed nog een ronde. De dokter liep nog even zijn visite. Er waren mensen op bezoek. Alle infusen gingen natuurlijk tegelijkertijd af. Het was een drukte van je welste. En ik was al even in gesprek met deze meneer die ook nog slechthorend was. En toen die vraag, wil je met me bidden? En in plaats van meteen ja te zeggen, praatte ik nog even met hem over het waarom van zijn vraag. En hij stond op het kruispunt van enigszins herstellen, zo meteen naar een revalidatiecentrum te gaan. En hij lag al een tijdje in dat ziekenhuisbed. En hij had besloten dat hij nog verder wilde leven en nog verder kon leven. En hij had besloten dat als het dan maar eenmaal moest, dat hij niet terug naar huis kon, dat dat hetgene was wat hij ging accepteren. En hij zei, ik ben helemaal niet emotioneel, normaal gesproken. Ik ben een heel rationeel mens. Maar vandaag zitten de tranen me hoog. En ik zei hem, ja, misschien is het vandaag zo'n dag. Wil je met me bidden? Dat hebben we gedaan. We hebben samen gebeden. Om een beetje rust en een beetje kracht op dat moment. En ik dacht dat deze ontmoeting zo ongewoon, op zo'n drukke plek, en er gaat altijd door je heen, wat zullen de anderen wel niet denken? En is deze meneer veilig genoeg om zijn geloof hier te beleven, in het hier en nu? En veilig bedoel ik daarmee dat hij er geen last mee krijgt, dat anderen hem daarop aanspreken. En ik vond het eigenlijk zo krachtig dat dat geen probleem voor hem was. Hier en nu is het nodig dat we God vragen om zijn nabijheid. Wil je met me bidden? In dat geloofsgesprek, wat een gebed ook is, mag je zoeken naar de bron. Jezus houdt ook voet bij stuk in dit verhaal. Hij wijst de vrouw steeds op zichzelf als die bron. En ik realiseerde me dat elke keer als wij een gesprek hebben met elkaar, waar God aanwezig is, dat we hem ook echt centraal mogen zetten. En dat is misschien niet zo heel gebruikelijk in onze alledaagse taal. Maar die Heilige Geest, die wij met Pinksteren opnieuw mogen aanroepen, mogen beleven, in herinnering wordt gebracht, dat is een blijvende vervulling. Dat zijn geen tijdelijke oplossingen. En wat zijn dan onze bronnen van vervulling? Ook weer zo'n vraag die kan opkomen uit dit verhaal. Vullen wij ons met tijdelijke dingen, met water dat even de dorst lest? Of komen we bij Jezus voor een leven dat blijft? De vrouw in dit verhaal is een zoekende vrouw. Althans, dat maken we op uit haar geschiedenis. En wat er ook gebeurd is, en hoezeer ze ook veroordeeld zou zijn geworden, en dat is ze ongetwijfeld, Jezus heeft geen oordeel over haar. Sterker nog, hij weet alles van haar en ziet haar als nieuw mens. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zij die door de samenleving was gemeden, wordt een evangelist. Haar dorst is gestild en ze stroomt over. Nog een bijzonderheid in deze tekst. Want wereldwijd zijn het vaak de vrouwen die door hun zorgtaken en verbondenheid met de natuur het eerst getroffen worden. Als er iets misgaat in de samenleving, als er, zoals nu gaande is in onze wereld, door klimaatverandering onze bodems, het water en het lucht vervuild raken. Het zijn ook vaak de vrouwen die weten dat het van levensbelang is om de ander te beschermen. Ook de natuur te beschermen, het levend water levend te houden. En je ziet het ook terug in de politiek, dat het vaak de vrouwen zijn die de meest vergaande veranderingen voorstellen. Voor een leefbare planeet en een leefbare toekomst. Jezus zag in deze Samaritaanse vrouw een gelijkwaardige, volwaardige gesprekspartner. En ongeacht of wij nu vrouw of man zijn, die gelijkwaardigheid in de ander kunnen herkennen. Dat is een les die wij mogen leren vandaag uit dit evangelie. De ander serieus te nemen. Kom naar het levend water, kom naar de bron. Leer valse schijn verlaten en keer je om. Ik ben het levend water, ik ben de bron. Leer je op mij verlaten en zie niet om. Wie zoekt om God te eren, hart van bestaan, zal in mijn daden lezen de ene naam. Wie aarde gaat bewerken, leert met geduld de groeikracht op te merken die haar vervult. Leven wordt je gegeven, adem en geest. Dood zul je niet meer vrezen, zo waar ik leef. Amen. Wij zingen zometeen lied 636, de versen 1, 2 en 3. Laten we samen bidden en God danken. Levende God, roep ons bij onze naam. Roep ons bij onze naam zoals Maria bij het open graf bij haar naam werd geroepen. Op deze morgen danken wij u dat u Jezus uit dat graf hebt geroepen en ons ook roept om op te staan. En dat u ons bij naam kent, dat wij van u zijn. Levende God, roep ons bij onze naam en leer ons zien in de mensen om ons heen en in heel uw schepping. Zo roepen wij u op deze morgen aan over de wereld, waarin gesprek en ontmoeting het afleggen tegen wapengekletter en zachtmoedigen worden overschreeuwd. De waarheid wordt verdrongen en oorlog het laatste woord lijkt te hebben. Roep ons bij onze naam en geef ons geloof, hoop en liefde, zodat wij werken aan vrede, recht en heelheid van deze schepping. Levende God, roep ons bij onze naam, in nood over al uw mensen, voor wie arm zijn, voor wie ziek zijn, voor wie leven in het nog niet, voor wie leven in een tussentijd van hoop en vrees, van onzekerheid of genezing wel zou komen. Voor wie honger heeft en dorst, voor wie veracht wordt, verstoten, gevangen, vervolgd. Roep ons bij onze naam en geef ons geloof, hoop en liefde. Leer ons u zien in de mensen om ons heen en in heel uw schepping. Roep ons bij onze naam, want liefde is licht. Laat uw ziel in zonlicht dopen. Weg boze dromen en wees gerust. Roep ons bij onze naam, als wij in de stilte ons persoonlijke gebed bij u brengen. Roep ons bij onze naam als wij deze morgen onze gebeden samenbrengen in de woorden van het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaan we nu over tot de inzameling van de gaven. En daarna zingen we ons slotlied, lied 422, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Biddend hopen dat zo zijn rijk mag beginnen. Laten we op weg gaan als gezegende mensen en gaan met de zegen van God. De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. De Eeuwige zij naast u als een vriend. De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.